Fijn om hier vanmorgen te zijn. Ik ben hier niet helemaal onbekend. Tenminste, voor veel van jullie wel, denk ik. Maar ik ben wel eens een paar keer hierboven geweest bij de jongvolwassenen. Goede herinneringen aan. En ook in deze zaal was afgelopen jaar het studiehuis van Israël en de Bijbel. En ook daar ben ik een aantal keren geweest. En ik vind het fijn om vanmorgen hier te zijn. Bedankt voor de uitnodiging ook. En ook fijn om die verbondenheid ook te ervaren in het kennen van de Heer Jezus. Hier, terwijl ik veel van jullie niet ken, toch ervaren we zijn gemeente. We mogen de Heer Jezus kennen. En dat hoop ik ook dat we hem allemaal ook van harte mogen kennen en lief hebben. Ik wil graag met jullie stilstaan bij Filippenzen 1 vanmorgen. En ik lees dat hoofdstuk helemaal. En daarna zal ik het in stukjes nog een keer met jullie doornemen. Filippenzen 1. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan alle heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn, met de opzieners en diakenen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap. Vanwege uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade, zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Want God is mijn getuige, hoe vurig ik naar u allen verlang, met de innige gevoelens van Jezus Christus. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid. Opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is. Opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God. En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd veel eer tot bevordering van het evangelie heeft gediend, zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. En dat het merendeel van de broeders in de Heere door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het woord nog overvloediger, onbevreesd te durven spreken. Sommigen prediken weliswaar Christus uit afgunst en ruzie, maar anderen ook uit welwillendheid. De eersten verkondigen Christus wel uit eigen belang, niet zuiver, met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen, maar de laatsten uit liefde, omdat ze weten dat ik tot verdediging van het evangelie aangesteld ben. Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd, of het nu als een voorwendsel is of in waarheid. En daarover verblijd ik mij, ja, zal ik mij ook verblijden. Want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal door uw gebed en de ondersteuning van de geest van Jezus Christus. Overeenkomstig mijn rijkhalsend verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam. Of het nu door leven is of door dood. Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word door deze twee gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. En dit vertrouwen weet ik dat ik zal blijven leven en bij u allen zal blijven tot uw vordering en blijdschap van het geloof. Opdat uw roemen in Christus Jezus overvloediger is door mij, door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u. Alleen wandel waardig het evangelie van Christus. Opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen, dat u vaststaat in één geest en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof, het evangelie. En dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid en dat van God uit. Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. Ik wil naar aanleiding van het hoofdstuk met jullie nadenken over keuzes maken. En dat is praktisch, keuzes maken. En dat past ook denk ik heel goed bij de Filippenzenbrief, want dat is een hele praktische brief. Textueel niet heel ingewikkeld, zeg maar. Er zit nog wel eens verschil in de brieven daarin. En keuzes maken, dat doen we de hele dag door. Toen ik vanmorgen uit bed kwam, moest ik allereerst de keuze maken hoe laat mijn wekker ging. Nou, wat doe je aan? Wat ga je op je brood smeren? En zo kun je de hele dag doorgaan keuzes maken. We maken ze allemaal. En om maar gelijk door te stoten, ook in het leven met de Heere God, maken we keuzes. En is het ook de bedoeling dat we keuzes maken? Hoe ga ik hier of daar op reageren? Neem iets in gedachten. Hoe moet ik daar nou op reageren? Welke keuze moet ik maken? Wat ga ik wel tegen die broeder of die zuster zeggen? En wat niet? Moet ik dit nou wel doen of moet ik het nou niet doen? Moet ik dit nou geloven wat ik hoor? Of juist niet? En soms is kiezen, denk ik, lastig. Je denkt van, wat is het? Heren, maak het me duidelijk. Maar misschien is het wel veel vaker zo, althans ik naar mezelf kijk, dat we soms al een keus gemaakt hebben zonder dat we er eigenlijk goed bij nagedacht hebben. Nou, dit gedeelte laat heel duidelijk zien dat bij het leven met de Heere God keuzes horen. Het maken van keuzes. En ja, de meest duidelijke keus die je tegenkomt, die lezen we in vers 21 en 22. Ik lees die versen nog een keer voor. Het leven is voor mij Christus. Het sterven is voor mij winst. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. En wat ik verkiezen zal, of wat ik kiezen zal, weet ik niet. En dat is een bijzondere keus waar Paulus eigenlijk over spreekt hier. Want ja, heeft hij eigenlijk wel keus? Hij is op dit moment dat hij dit schrijft in Rome. Hij is gevangen. En we weten dat dat ongeveer 2 jaar heeft geduurd, dat hij daar is geweest. In het slot van Handelingen 28 lees je dat. En hij heeft daar de rechtszaak eigenlijk afgewacht. Hij zou uitspraak krijgen van de keizer zelf in zijn zaak. En ja, de verlenging van zijn leven ligt op dat moment in handen van eigenlijk van de keizer. En toch spreekt Paulus over een keus. Wat ik kiezen zal, blijven leven of sterven, ik weet het niet. Vreemd zou je denken, want heeft hij eigenlijk wel een keus? En toch voelt hij aan dat zijn leven hier in Rome hij niet zal eindigen. Hij voelt dat aan en dat beschrijft hij in vers 25. Daar schrijft Paulus namelijk: dit vertrouw en weet ik, dat ik zal blijven leven en bij u allen zal blijven tot uw vordering en blijdschap van het geloof. Dus hij kijkt eigenlijk over die situatie heen en hij voelt aan, en ik denk dat het ook genade is van de Heere, dat hij dat zo kan voelen, ervaren. Hij voelt aan van, het gaat hier niet stoppen. De Heere is nog niet klaar met mij. Ik heb nog een taak. En vandaar dus die vraag. Als ik nou zou mogen kiezen, wat zou ik dan kiezen? Blijven in het leven of heen gaan? En dan zet Paulus eigenlijk de voordelen van beide op een rij. En dan zegt hij, in beide gevallen, of ik nou blijf leven of niet, is het winst. Leven of dood speelt daarin geen doorslaggevende rol. Ook heel bijzonder natuurlijk, want ja, het gaat wel over de zaken van leven, hè, of dood. Hij schrijft in vers 20. dat, zoals altijd, Christus zal groot gemaakt worden in mijn leven, of het nu door leven is of door dood. Dus in beide gevallen is het winst. Leven of dood. Christus zal hoe dan ook groot gemaakt worden. De verlenging van zijn leven zal winst zijn voor de Filippenzen. Dat schrijft hij ook in vers 25. Hè, dat hij zegt, ik zal bij u allen blijven tot vordering, bevordering en blijdschap van jullie geloof. En dat kun je ook helemaal voorstellen, hoe Paulus met alle kracht die in hem is, ja, door zou gaan. Hè, om dat evangelie, waar hij zich een afgezant, een ambassadeur van voelt, om dat te blijven brengen. En ook dicht bij de mensen te staan, aan wie hij het brengt. Maar ook sterven is winst. Dat zegt Paulus ook. Het sterven is voor mij winst. En misschien denk je, dat is logisch toch? Het sterven is winst. Als je de Heere mag kennen en je weet hoe het gaat op aarde en je weet dat alles wat we nu mogen genieten van het kennen van de Heere toch in onvolmaaktheid is. En straks hem in alle volmaaktheid te mogen kennen, te mogen zien zoals hij is en ook zelf te mogen zijn bij de eindbestemming die de Heere ook zelf met ons wil. Dat is geweldig. Het lijkt een logische gedachte dat sterven winst is, maar toch denk ik dat we er iets meer in moeten lezen dan het zo lijkt. Want Paulus heeft best wel een ontwikkeling doorgemaakt in zijn denken als het gaat over leven en dood. Als je de brieven van Paulus op een volgorde zet, chronologische volgorde, dan ontdek je dat daar ook een soort lijn in zit. Dat Paulus, laten we zeggen, in eerdere brieven, ik denk bijvoorbeeld aan de Thessalonicense brief, heel duidelijk laat merken dat het sterven, dat moeilijk lag. Hij leefde heel lang in de verwachting en met hem ook alle gelovigen in zijn tijd, van wij gaan als generatie levend meemaken dat de Heer Jezus terugkomt. Hij verwachtte levend de parousia van de Heer mee te maken. Maar daar overleden mensen. En dat was lastig voor die mensen. Sowieso is dat lastig, maar ook lastig van, maar hoe zit dat dan? We zouden toch de Heer Jezus levend ontmoeten. En hoe moet dat nou? En dan zie je dat hij in de brief aan de Thessalonicenzen daar ook op ingaat. Hij zegt, mensen, laat je niet in verwarring brengen. Want ook daar heeft de Heer in voorzien. 1 Thessalonicense 4, dat de ontslapenen zelfs, de Heere, ook de Heere tegemoet zullen gaan in de lucht. En dat in een punt des tijds zowel de ontslapenen als degene die de Heer Jezus levend, zijn komst levend meemaken, in een punt des tijds tegelijk hem tegemoet zullen gaan in de lucht. Dat was hoe Paulus eerder tegen het sterven aankeek. En dat paste ook bij de verwachting eigenlijk in de handelingentijd. In het begin van de handelingen, toen de openbaring van de Heere ook nog zo was van het koninkrijk. Het koninkrijk waarin de Heer Jezus Christus de koning zal zijn op aarde, zal spoedig aanbreken. Daar hoorde die verwachting ook bij. In zijn latere brieven zie je dat dat anders is. Paulus zegt in de Filippenzenbrief, die veel later is geschreven, ik verlang ernaar om heen te gaan en met Christus te zijn. Paulus heeft ook meer zicht op dat verheerlijkte lichaam wat we zullen krijgen als we als we ons aardse leven zullen verruilen met het leven met de Heere. Dat even als een kleine uitweiding, maar dat Paulus zegt, het sterven is mijn winst, daar zou je een studie op zich van kunnen maken. Daar zit dus een heel leerproces ook voor hemzelf in, als je door de brieven heen leest en je zet ze op chronologische volgorde. Even terug naar Paulus, die keus. Sterven is winst, zegt hij. Maar dat het leven zo vruchtbaar kan zijn voor de Heere God, dat je denkt van, ik zou eigenlijk niet goed weten wat ik nu zou moeten kiezen. Dat moet ons denk ik aan het denken zetten. Dat je leven zo vol, zo dienstbaar is van de Heere God. Dat je denkt van, ik zou eigenlijk niet kunnen kiezen of ik nu al naar hem zou willen, of dat ik nog zou willen blijven. En dat bracht mij ook persoonlijk bij de vraag van, leven we dan ook echt voor de Heere? Hoe is ons leven als we zeggen, ik mag hem kennen, ik ben een christen, herkennen we dat. Dat Paulus zegt van, ik zou niet weten wat ik moest kiezen. Het is makkelijk om uit te zien naar straks. Als alles volmaakt zal zijn. Maar ik denk dat de Bijbelse boodschap ook is, als we de Heer Jezus mogen kennen, laten we dan nu ook, ja, het klinkt een beetje modern misschien, maar laten we eruit halen wat erin zit. Wat er door genade in zit. Want we mogen leven uit genade. En die genade is niet alleen, ja, voor ons eigen hart, maar die genade is ook de bron waarvanuit we alle dingen in dit leven, ja, mogen doen. En ook met elkaar bezig mogen zijn. En een instrument mogen worden in de handen van de Heer. Leven wij echt voor de Heer? Dat is een hele belangrijke vraag. In dit hoofdstuk kom je heel veel keuzes tegen. Ik denk zelfs dat het een aaneenschakeling is van allemaal keuzes. Alleen ze zijn een beetje verpakt. En ik wil eigenlijk samen met jullie eens door wat van die verpakte keuzes heen gaan. En de eerste die ik tegenkom, die lees ik in vers 3, 4 en 5 en nog vers 7. Ik lees ze opnieuw voor. Vers 3. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed voor mij, voor u allen, bid ik altijd met blijdschap. Vanwege uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag of tot nu toe. En dan zegt hij verderop, het is immers voor mij terecht dat ik dat van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade, zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Allereerst wat mij opvalt is in de eerste drie versen die ik voorlas, dat Paulus spreekt over gemeenschap aan het evangelie. En dat is belangrijk dat we dat ons realiseren. Het evangelie wil ons niet alleen hoorders maken, maar deelnemers. Gemeenschap aan het evangelie. Deelnemers. Ik kan het ook zo zeggen dat we geen consumenten zullen zijn, maar instrumenten. Dat als eerste. En hij weet dat, ja, dat bij die Filippenzen wel goed zit. Hun hart, wat er in hun hart leeft, is eigenlijk zichtbaar geworden voor Paulus. Dat lees je in Filippenzen 4. Ze hebben hem ook ondersteund, waarschijnlijk financieel. En hij leidt daar ook uit af van die Filippenzen, die christenen daar. Dat zijn geen hoorders, het zijn niet alleen consumenten, maar het zijn mensen die deelnemers zijn geworden. Die actief zijn geworden, ja, vanuit de genade in hun hart. Wat ik nou zo mooi vind als je het over keuzes hebt, is dat Paulus begint in deze brief om te danken voor wat de Heer God in hun leven heeft gedaan. En als je ongetwijfeld, ik mag ervan uitgaan dat jullie thuis zijn in de Bijbel en ook misschien wel in de brieven, maar dan weet je dat Paulus heel vaak zo brieven begint. Dat hij begint met dankzegging. Zelfs een brief aan Korinthe, waarin toch echt heel veel dingen misgingen in die gemeente, begint hij met dankzegging. En hier doet hij dat ook. Hij dankt de Heer God voor wat hij heeft gedaan in het leven van die gelovigen. Ondanks wat hij daar eventueel na nog moet schrijven aan vermaningen. Maar hij begint met dankzegging. En dat de keus die Paulus hier maakt is om gelovigen te zien als nieuwe mensen. Gelovigen zien als nieuwe mensen. Ik moet denken aan de tekst uit 2 Korinthe 5 vers 17. Dat wie in Christus is, is een nieuw schepsel. En dat gegeven is voor Paulus genoeg om te beginnen met dankzegging. En de keus waar wij voor staan is denk ik hetzelfde. Als we elkaar mogen kennen als gelovigen, als leden van het lichaam van Christus, blijven we dan kijken naar elkaars onmogelijkheden, naar die restjes, hè, van het oude leven? Blijven we oude koeien uit de sloot halen? Of aanvaarden we elkaar in eerste instantie als nieuw? Paulus doet dit. Ongeacht alle vermaningen. Hij zegt, ik aanvaard jullie als nieuw. Ik ben daar dankbaar voor. En dat is een vraag die ook dicht bij ons komt. Aanvaarden we elkaar op basis van de genade van de Heer Jezus als nieuw? Danken we daar de Heer voor elkaar? We weten vaak zo goed, kunnen we misschien ook nog wel heel lang over praten, over wat er bij die ander nog anders zou moeten. danken we de Heere God. Maak dit een onderdeel uit van onze gebeden. En vertellen we dat ook naar elkaar. Zoals Paulus dat ook niet alleen doet. Hij had het ook niet kunnen opschrijven en wel kunnen doen. Nee, hij kiest ervoor om het ook te benoemen. Dat vind ik zo pastoraal. Dat is nou bemoedigen, elkaar bemoedigen. Dat je tegen elkaar kan zeggen, joh, ik vind het nou zo mooi dat ik zie wat de Heer in jouw leven doet. Ja, maar nee, geniet daar nou van. Ik zie dat de Heer in jouw leven bezig is. Het is goed dat we dat ook tegen elkaar zeggen. Keus. Tweede keus lees ik in vers 6. Paulus zegt, hij kijkt niet alleen dus achteruit naar wat de Filippenzen hebben gedaan, terugkijken, maar hij kijkt ook vooruit naar het eind van hun leven. En hij zegt, ik vertrouw erop, eigenlijk zegt hij, ik ben ervan overtuigd dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat zal voltooien op de dag, tot op de dag van Jezus Christus. En die dag van Christus is het moment, hè, dat hij ook zal verschijnen in heerlijkheid. Paulus zegt, ik vertrouw erop, omdat dat begin in jullie leven er is, dat het ook voltooid zal worden. Nou, dat is nogal wat. Denk daar maar eens even over na. Ja, als we weer aan elkaar denken, of als we aan onszelf denken, dan is dat een vraag die wel bij mij wel vaak door mijn hoofd speelt. Van, ja, dat staat er, maar Paulus zou eens moeten weten hoe ik in elkaar steek, of hoe die ander in elkaar steekt. Paulus zegt, ik vertrouw daarop. Maar waar is dat vertrouwen nou op gebaseerd? Gewoon op positief denken? Nee. Op de feiten van het nieuwe leven. Paulus denkt consequent. Hij denkt vanuit de feiten van het nieuwe leven. Het leven wat we hebben in hem. En hij maakt de keus om geen geloof te hechten aan de mogelijkheden. Om geloof te hechten aan de mogelijkheden van het nieuwe leven. Waarom? Omdat de Heere daar zelf voor in staat. Genade is zijn werk. En ik hoop dat dat zo diep bij ons binnenkomt en zal blijven ook. De kracht van genade. Genade is een, ja, ik vergelijk dat met een cadeau. Een cadeau wat je moet gaan uitpakken en waar je je leven lang eigenlijk steeds meer van gaat ontdekken wat daarin zit. Werkelijk alles. Niet alleen verlossing, vergeving van je zonde, maar ook heiliging. Je leven kan anders worden. Niet om iets uit ons, maar op basis van de genade. De Heere staat daar garant voor. Prachtige tekst vind ik altijd. Efeze 2 vers 10. Wij zijn zijn maaksel. Ik hoop dat we dat allemaal mogen zeggen. Wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus. Om goede werken te doen die God van tevoren heeft bereid. Opdat wij daarin zouden wandelen. Ik denk dat we ons allemaal af kunnen vragen, ja, hoe moet God met mij tot zijn doel komen? Maar deze tekst wil ons bemoedigen en zegt van, het ligt er al in. De genade die we hebben ontvangen, daar zit dat in. En waar het om gaat is dat je daar ook, ja, naar verlangt. En dat in gebed brengt. En Heere, wilt u het me laten zien? Wilt u het in mijn leven uitwerken? En dat mogen we ook echt in zijn handen overlaten. En ik denk dat dat ook de keuzes die voor ons ligt. De keus om het nieuwe leven als uitgangspunt te nemen. Ook voor het werk wat de Heer in ons leven tot volheid gaat brengen. Durven we echt te geloven dat dat oude leven voorbij is. En dat het nieuwe leven de leiding heeft. Misschien denk je nu van, ja, maar het oude leven is voor mij niet helemaal voorbij. En ik doe nog wel heel veel dingen misschien die echt bij dat oude leven horen. Ja, daar doe ik ook niks van af. Maar Bijbels denken is ook, hè, wat er bijvoorbeeld in Efeze 2 staat aan het begin. Paulus zegt zo duidelijk, hè, de eerste drie versen van Efeze 2... Ook u heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was door overtreding en de zonde. En dan gaat hij in twee teksten nog verder. Wat is dat oude leven? En dan zegt hij in Efeze 2 vers 4, Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, Levend gemaakt met Christus. Uit genade bent u behouden. Niet alleen Paulus doet dat, alle apostelen, ook de Heer Jezus, maakte dat altijd duidelijk. Er is een fundamenteel verschil tussen het oude leven en het nieuwe leven. En levensheiliging betekent dat we ook gaan leven naar het nieuwe leven. En dat we af moeten rekenen met dingen die bij dat oude leven horen. Maar er is een fundamenteel verschil. Niet ons gevoel is de maat, maar wat het woord ook hierin zegt. Als we gehoorzaam zijn in de kracht van de Heere zelf aan Gods aanwijzingen, dan mogen we ook erop vertrouwen dat Hij met ons leven tot zijn doel zal komen. Wat Hij ermee voor heeft. En in die zin denk ik dat we ook echt vernieuwd moeten worden in ons denken. Dat zegt Paulus ook een aantal keer in zijn brieven. We moeten vernieuwd worden in ons denken. We moeten eigenlijk gaan leren denken naar het nieuwe leven. Gaan denken eigenlijk van boven. En niet meer vanuit dat wat op aarde geldend is. Een derde keus zie je in vers 8 en vers 25. Ik lees ze allebei nog even voor. Want God is mijn getuige, hoe vurig ik naar u allen verlang, met de innige gevoelens van Jezus Christus. En dit vertrouwen en weet ik, dat is vers 25, dat ik zal blijven leven en bij u allen zal blijven tot uw bevordering en blijdschap van het geloof. Paulus verlangt ernaar om hen te zien. Hij zit op dat moment in de gevangenis en hij denkt van, ik wil erheen. En hij zegt, ik ga jullie weer ontmoeten. Maar waar wil hij die ontmoeting nou voor gebruiken? Hij wil die ontmoeting gebruiken om hen verder op te bouwen in het geloof. Paulus is niet een man die zegt van, ik drop het evangelie bij jullie en daarna zoek je het zelf maar uit. Nee, ook dat stuk daarna. Investeren in relatie. En die relatie die je mag hebben als leden van het lichaam van Christus ook gebruiken om elkaar te helpen verder te komen in het geloof. Verder te komen in het dienen van de Heere. En dat brengt me ook gelijk bij de keus waar wij voor staan. Is dat ook onze keus? Om te gaan voor relaties. Het evangelie brengen, dat is ook een taak. En soms heb je alleen maar de mogelijkheid om iemand kort aan te spreken en dat is het. En misschien zie je elkaar wel nooit meer. Maar er zijn ook mogelijkheden dat we elkaar het evangelie mogen helpen verstaan en elkaar daarna ook blijven kennen. En dan staan we toch voor die keus. Om te gaan voor relaties waarin we ook samen kunnen groeien in het geloof. En het kost tijd. En daarom is het denk ik ook een keus. Dat kost tijd. Het kost betrokkenheid op elkaar. En het vraagt ook enorm veel verdraagzaamheid. Ik was van de week ook op een Bijbelkring en daar ging het ook over gemeente zijn en toen hadden we het daar ook met elkaar over. Dat gemeente zijn, daar kunnen we heel mooi over doen. Maar dat is pas echt een test. Als je het hebt over heiliging in je leven. Je vrienden kies je uit. Maar gemeenteleden worden op je pad geplaatst. En dat is een verbondenheid door het geloof. En ik denk dat sterven aan jezelf, leren wat God wil is, dat juist in de gemeente, in Gods huisgezin, Dat je daar keihard tegenaan loopt, tegen jezelf. In het omgaan ook met die ander. Dus gaan voor relaties klinkt heel mooi, maar het betekent tijd, betrokkenheid, verdraagzaamheid, bereid zijn om ook te groeien in dienstbaarheid. En dat is een keus die Paulus maakt. Hij zegt, als ik bij jullie kom, dan ga ik daarmee verder om jullie te helpen om verder te komen in het geloof. Nog een keus, vers 9, 10 en 11. Ik bid u dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God. Dus hij bidt om inzicht. Kennis. En dat is allereerst iets wat de Heer in ons leven wil werken. Moeten we ook niet verwarren met intellectuele kennis. Dat is een gebedszaak. Hij zegt, als het gaat om groeien in kennis en inzicht in wat de Heer, ja, hoe de dingen van de Heer zijn, dan maak ik daar een gebedszaak van. En toch heeft het denk ik ook te maken met een keus maken. Want als je kijkt in het leven van Paulus, zijn ogen gingen ook open voor de kennis, voor nieuwe kennis. Ik zei net al, er is een bepaalde ontwikkeling ook waar te nemen in de tijd, ook in de brieven die Paulus schrijft, waarin je ziet dat hij steeds meer oog krijgt ook voor het lichaam van Christus. Steeds meer oog krijgt voor dat wat echt geldt voor de gemeente. En heel duidelijk wordt dat dat hem strijd kost. Dat dat hem in nare omstandigheden brengt. En Paulus zegt ook een aantal keer in zijn brieven van, daarom zit ik ook eigenlijk gevangen. Ik zit niet gevangen omdat het nou zo gelopen is in Jeruzalem en ik met dat schip naar Rome moet. Nee, ik zit ten diepste gevangen omdat ik een iets te openbaren heb namens de Heere. En dat is, daar is de strijd om de inhoud van die boodschap. Want het sloot namelijk niet aan bij de prediking van die tijd. Wat hij schrijft in de brieven, onder andere in de Filippenzenbrief over de gemeente. In het begin van Handelingen zie je dat de boodschap nog heel erg koninkrijks georiënteerd is. Dat het heel erg het centrale thema nog was, de spoedige wederkomst van de Heer Jezus Christus. Israël als centrale plek eigenlijk ook voor de volken. Jeruzalem als middelpunt. De spoedige verwachting ook van het, we hebben het net gezongen, hè? Kroon hem het gouden kroon, het vrederijk, het Messiaanse Rijk. Je ziet alleen dat die verwachting op een gegeven moment omgaat naar een nieuwe openbaring van de Heer voor het lichaam van Christus. Als de Joden verhard blijven. Handelingen maakt dat heel mooi duidelijk. Kun je zo meelezen. En hij had ook te maken met judaïsme. Wetticisme eigenlijk. Maar dan heel geraffineerd. Zo van, ja, we kennen de Heer, maar daar horen toch wel dit en dat en dat bij. Terug eigenlijk naar het Jodendom op een beetje slinkse manier. Nee, zegt Paulus, de openbaring die de Heer hem gegeven heeft, het geheimenis, waar hij bijvoorbeeld in de Efezebrief ook veel over schrijft, dat is een boodschap waarvoor ik in de gevangenis ben gekomen. Dat kost strijd. En ik geloof dat ook als wij bidden, Heere, wilt u ons inzicht geven in, nou, ook in deze, in dat geheimenis over de gemeente, het lichaam van Christus, dan geloof ik dat wij dat ook gaan meemaken om daar ook strijd over te krijgen. Dat mensen je niet allemaal ook meer begrijpen. Als je de waarheid recht gaat snijden. Als je gaat kijken van, wat gaat over Israël? Wat gaat over de gemeente? Nou kennen een aantal mensen mij wel beter. Dus wat ik in ieder geval niet zeg, is dat het je alles moet verdelen zodat je een soort dun bijbeltje overhoudt. Ter geruststelling eventjes. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat we dingen ook lezen in zijn context. Van wat gaat over wie? En dat de hele schrift ook tot lering is. Dat is klip en klaar voor mij en ik hoop ook voor jullie. Maar bidden om die kennis, die diepere kennis, betekent ook de keus maken voor strijd. Dat geloof ik vast. Durven we daar ook om te bidden? Heren, wilt u mij echt laten zien wat de waarheden zijn ook voor het lichaam van Christus, de rijke genade waarvanuit we mogen leven. En ben ik bereid om daar ook strijd voor aan te gaan? Vers 12. Een keus om verder te kijken dan moeilijke omstandigheden. Een hele praktische keuze meer. Ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd veeleer tot bevordering van het evangelie heeft gediend. Zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. En dat het merendeel van de broeders in de Heere door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het woord nog overvloediger, onbevreesd te durven spreken. Ik weet niet of jullie ze wel eens gezien hebben, maar je hebt tegenwoordig van die potjes. En daar zitten dan teksten in, kleine briefjes. Dat zijn dan een soort medicijnpotjes. En ik moet altijd wel glimlachen als ik dan denk aan, Filippenzen 1, vers 29. Want die ben ik daarin nog nooit tegengekomen namelijk. Er staat namelijk, het is u uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Als wij het hebben over genade, dan zegt Paulus, ja, maar dit hoort er gewoon bij. Dat is geen keus. Lijden hoort erbij. Net zozeer als geloof. Lijden is een onderdeel van de genade die we ontvangen hebben. En is dat voor ons nog normaal om zo te denken? Paulus ziet zijn omstandigheden, hij zit in de gevangenis, in dit licht. Hij zegt, dat is genade dat ik in Rome gevangen zit. Hij zegt ergens anders, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Maar hij benoemt het ook. En dat vind ik zo'n mooie keus die hij maakt. Om dat te benoemen. En eigenlijk het ook tegen de Filippenzen te zeggen hoe hij het beleeft. En daarmee ook dat de Heer het ook weer bij ons brengt. Moeilijke omstandigheden. Dan vliegt het God niet uit de hand. Moeilijke omstandigheden. Dan heeft de Heer het nog steeds in de hand. Zijn werk gaat door. Hoe dan ook. En dat, ja, daar kunnen onze gedachten denk ik best mee op de loop gaan op dit moment. Als we denken aan ons eigen leven. Ik ken jullie niet, jullie kennen mij niet. Maar we weten allemaal dat er dingen kunnen gebeuren in ons leven. Dat we zeggen van, waar past dit in vredesnaam in Gods plan? Hoe moet dit? Dit had ik totaal niet verwacht. En dat je misschien wel bidt. Misschien durf je het nog geen eens tegen elkaar te zeggen. Maar dat je er wel bidt, heren, ik begrijp het niet meer wat er nu gebeurt. Is dit ook het getuigenis wat wij mogen geven? Wat Paulus hier ook geeft. Om er eerlijk over te zijn aan elkaar. De Heere heeft nog steeds alles in zijn hand. Ook in moeilijke omstandigheden. En weet je wat een kracht daarvan uitgaat? Want je ziet dus staan dat het merendeel van die broeders die Paulus kent, daardoor, doordat Paulus daar zo vrijmoedig over spreekt, wordt aangevuurd om het woord in grote mate onbevreesd te spreken, staat er. Dat vind ik zo mooi, hè? Daar zie je weer dat gemeente een lichaam is. En dat we elkaar als ledematen nodig hebben. Op allerlei manieren. Het getuigenis van Paulus van, mensen, wat er ook gebeurt, houd het voor ogen. De Heere gaat door. Hij laat zijn werk nooit los. Dat vuurt anderen weer aan. En ja, er is net ook voor gebeden, voor de leidende kerk. Ik denk ook dat we, ook hoe pijnlijk het kan zijn, ook die berichten ook, dat we die echt niet voor moeten wegkijken en het op ons af moeten laten komen. Wat maken broeders en zusters mee? Ik ben al heel vaak daardoor bemoedigd om te lezen, te zien, video's, dat ondanks verschrikkelijke, onmenselijk moeilijke omstandigheden, dat ze toch blijven getuigen. En dat vuurt mij ook weer aan. En dat vuurt jullie ook weer aan. Paulus maakt nog een moeilijke keus. En dat gaat over tegenstanders en dwarsliggers. Vers 15. Daar zegt Paulus, sommigen prediken weliswaar Christus uit afgunst en ruzie, maar anderen uit welwillendheid. De eersten verkondigen Christus wel uit eigen belang, niet zuiver, met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen. Er zijn dus broeders, ja, die eigenlijk met andere motieven het woord brengen. Minder fijne motieven. Paulus zegt er niet zo heel veel over, maar je voelt wel aan van, hij had het liever anders gezien. En het zijn, als je een beetje probeert na te gaan wat hij daarbij voor ogen heeft bij die broeders, dan zijn dat waarschijnlijk mensen geweest die of moeite hadden met het apostelschap van Paulus, of met de boodschap die hij bracht. Misschien wel de leidende rol. Hè? Paulus was natuurlijk een man waar je ook niet echt omheen kon. In ieder geval hebben ze allerlei motieven, maar ze brengen wel het woord. En ze verzwaren, ja, eigenlijk de gevangenschap van Paulus. Maar wat ik nou zo mooi vind, en dat is de keus die Paulus maakt, hij blijft hen broeders noemen. En daar heb ik over nagedacht. Waarom noemen wij elkaar broeder of zuster? op basis van ons gedrag of op basis van de genade waarvan we weten dat die ander er ook uit leeft? Maken wij vanuit diezelfde genade de keus om ook zo met elkaar om te gaan? En dat is een pittige opdracht. Want je komt in de gemeente ook mensen tegen dat je denkt van ja, maar die is toch heel anders bezig. En is dit iemand die ook leeft uit genade? Dan is het een broeder of een zuster. Ik zeg niet dat ik dit altijd begrijp, want al die dingen die ik nu heb lopen vertellen, daar worstel ik zelf ook regelmatig mee. Maar het valt mij wel op dat Paulus dit doet. Want Paulus heeft eigenlijk een verdere blik. En dat beschrijft hij in vers 17 en 18 als we doorleven. Hij zegt, de laatsten zijn dus ook een deel van die broeders. Hè, die doen het uit liefde, omdat ze weten dat ik tot verdediging van het evangelie ben aangesteld. Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd. Of het nu als een voorwendsel is, of in waarheid. En daarover verblijd ik mij. Ja, zal ik me ook verblijden. Waarom is voor Paulus het geen breekpunt dat mensen uit allerlei motieven zijn gevangenschap verzwaren? Hij zegt, Christus wordt verkondigd. En dat hogere doel, dat houdt hij in het oog. En ik denk dat het, ik heb zitten denken van ja, hoe moet je dat nou toepassen voor ons? Hè? Want wij leven ook in een kust en keur van kerken en stromingen in Nederland. Wat ik absoluut niet wil zeggen en ook echt niet vind, is dat alles, dat je alles maar goed moet vinden. Zo van om de lieve vrede wil accepteren we alles. Hè? Er is allerlei wind van leer. Ik denk dat de Bijbel ook heel duidelijk zegt dat er ook dwaalleer is. Daar hoor je trouwens weinig over, maar ik denk dat dat zeker belangrijk is dat we daar erg in hebben. Niet alle leer is Bijbelse leer. En in dat geval maakt de Bijbel ook heel duidelijk wat we in dat geval moeten doen. Maar tegelijk zie je ook dat, denk ook in ons land, de verkondiging van Christus doorgaat. Ondanks grote verschillen die er ook kunnen zijn in prediking. Ondanks accenten. Ondanks motieven van mensen. Ondanks inzichten. En kunnen wij, hokjesdenkers, ik denk dat wij in Nederland best wel snel hokjesdenkers zijn, kunnen we dat ook zo zien zoals Paulus dat zag? Ja, Christus wordt verkondigd. Willen we de keus maken om niet alleen dat als meerwaarde te zien wat binnen ons kijkraampje past, maar het in het grotere belang te zien? Christus wordt verkondigd. Ik vond dit zelf ook gezien, de achtergrond waar ik zelf uitkom, wel bemoedigend. Ik kom zelf uit een achtergrond waar ik denk ik tot mijn 18e altijd wist van ja, ik moet bekeerd worden. Ik moet de Heer Jezus leren kennen, want anders loopt het verkeerd met me af. Maar waarin ik niet echt de weg eigenlijk heb horen prediken naar de Heer Jezus. Toen ik 18 was, wist ik nog steeds niet. Ik ben welkom bij Hem. Hij vraagt mijn geloof. En ik mag ook bij Hem thuiskomen. En toch als ik nu terugkijk, denk ik van ja, maar waarom? Toch is in die tijd mijn hart wel aangeraakt, ondanks dat ik iets miste in de prediking. Waarom? Ja, het woord lag open. Het woord lag open. En dat is heel belangrijk. Ik denk zelf, waar het woord open blijft liggen, daar kan de Heer aan het werk. Ik ga afsluiten met de laatste verse. Vers 27 tot het eind. Ik lees er nog één keer voor. Alleen wandel het evangelie van Christus waardig. En dat betekent passend, wat erbij past. Of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest. Dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. En dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid en dat van God uit. Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus. Niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Omdat u diezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. Wandel waardig het evangelie van Christus. van Christus. Dat zegt Gods woord vanmorgen tegen ons. En eigenlijk zitten al die keuzes waar we met elkaar hebben over nagedacht, daarin in opgeslagen. Wandel waardig het evangelie van Christus. Dat wil zeggen, leef voor wat het waard is. Leef zoals past bij de genade die we ontvangen hebben. En dat is een keus voor ons allen persoonlijk. Je kunt klein leven van de genade en je kunt het uitpakken. Klinkt wat activistisch misschien, ben ik zo niet van huis uit gewend, maar ik weet niet even hoe ik het anders moet zeggen. Maar je kunt klein leven en je kunt het uitpakken. En de Heer nodigt ons uit, elke keer weer in zijn woord, om met volle teugen te genieten van de genade. En daarmee gaan we in het voetspoor van Paulus. En wat veel belangrijker is, daarmee gaan we in het voetspoor van de Heer Jezus Christus zelf. Hij ging ook in gehoorzaamheid de weg van de Vader, ondanks de prijs. En ik denk dat we hiermee ook in het voetspoor treden van velen die ons voorgingen. Gelovigen, broeders en zusters. Sommigen kennen we nog, van vroeger misschien. Heel veel mensen kennen we niet meer. Maar velen gingen ons voor om te leven vanuit die genade. En ook de prijs daarvoor te betalen. We hebben nagedacht over keuzes. En keuzes vragen altijd om een antwoord. En als laatste wil ik daarvan zeggen, dat kan je ook in een kramp brengen. Een kramp zo van, ik moet weer zoveel. Ik moet dit en ik moet dat. En zelf ben ik er altijd wel alert op. Want ook dat hoor je tegenwoordig wel eens. Dat we vanuit de genade weer naar een soort wetticisme toe kunnen gaan. Glijden, zonder dat we dat eigenlijk in eerste instantie doorhebben. En dat je toch weer een geloof gaat krijgen waarin je weer heel veel moed, waarin mensen opgebrand raken. Nou, dat hoop ik niet dat het effect is van deze verkondiging op jullie. Laat het ons niet in de kramp brengen van moeten. Van ik moet weer van alles gaan doen. Ik hoop dat we ons allemaal realiseren dat we ook de genade hebben gekregen van de Heere om ja te zeggen op al die keuzes die Paulus ons voorhoudt. Genade om te kunnen sterven. En genade om voluit te kunnen leven. Dat is een bemoediging voor ons allen. Amen. We gaan jullie bidden. Lieve heren, dank u wel dat we zo samen mochten nadenken over dit hoofdstuk uit de Filippenzenbrief. Zo lang geleden geschreven, heren, maar toch zo levend voor vandaag, voor nu. Heren, u kent ons hart, u weet hoe het bij ons is binnengekomen. Misschien was het veel. Heren, maar ik vertrouw erop, heren, dat u ook met dit woord in ons hart u weggaat. Heren, en ik hoop dat dat ons allemaal zal aanvuren om het echt iets mee te doen, heren. Omdat het gaat om uw genade. De prijs die u betaalde. Heren, dat waarvoor u bent gestorven. Genade, wat een rijkdom. Heren, en wat een kracht. Gaat er daarvan uit. Kracht om keuzes te maken. Kan zo vaak zijn in ons leven dat we het idee hebben dat we vastzitten. Vast in een situatie. Vast in een emotie. Vast ook in, hoe moet ik hier nu, wat moet ik doen? Het omgaan met elkaar is ook niet altijd makkelijk. Heren, dank u wel dat u vanuit die genade, waardoor we mogen weten dat onze zonden vergeven zijn, dat u uit diezelfde genade ook zegt, je kunt keuzes maken. Heer, en dat we hierin ook dat prachtige voorbeeld hebben van Paulus. Heer, wat mooi dat hij juist daarin een voorbeeld is. Die fariseer, die in zijn oude leven, waar niemand eigenlijk naast kon staan. Die altijd het beter deed dan een ander. Heren, wat heeft genade van hem gemaakt? Een man die zegt, kom eens dichterbij. Ga ook die weg. Je hebt dezelfde genade ontvangen. Die mensen dicht bij de Heer Jezus brengt. Heren, ik hoop dat wij ook zulke mensen zullen zijn en steeds meer zullen worden. Want er gaat zo'n krachtig getuigenis van uit. Heren, wilt u het toepassen in ons leven? Het woord is niet af. Heren, gaat u uw gang daarmee. Heer, ik wil u loven en prijzen. Want dankzij uw offer, ja, dankzij de Heer Jezus Christus, kan ik hier staan en hebben we uw woord. En mogen we ook hoop en bemoediging hebben. We willen uw naam prijzen. In Jezus' naam. Amen.